When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Breebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste.
Aflevering 49. Leer mij hetzelfde doen.
Martin.
Ja, Martijn.
Ken jij dat gevoel dat je verantwoordelijkheden slachtoffer bent?
Er komt niet direct iets boven.
Nee, nou, daar wou ik graag even met je over praten, want ik heb dat wel.
Daar gaan we het nu over hebben straks. Ja, oké. Okay. Ja. Grumpy haalt vandaag zijn gram over Maxima.
Oh, lekker. Ja, we gaan een oranje Grumpy doen. Okay.
Ja, een oranje Grumpy.
Ja, ik ben in Amsterdam-Noord geweest, waar ik iets heel leuks heb meegemaakt.
Dat kan daar.
Ja, dat kan daar ook.
Oké.
Okay. Ja.
En dan gaan we sluiten af, zoals altijd, met een lied. Maar dit keer, geschreven door mijn grote held.
Zo.
En de muziek van een Zeeuwse gitarist.
Dat is ook heel bijzonder. Het is toch geen bluffnummer, dat kunnen we wel vastgevallen.
Het is zeker geen bluffnummer, nee.
Maar wie zou jouw grote held toch zijn, hè? Nou ja, luisteren dus. Ik heb er zin in. Zullen we het gaan doen?
Ja, Martijn, prima.
Will you still need me? Will you still feed me? Dress and toupee me? Old silver and grey me? When you false tooth me? Gin and vermouth me? When I get to be 64.
11 november. Er zijn weer 2 weken voorbij. Heb je nog iets noemenswaardigs meegemaakt? Vertel.
Zo waar. Nou, je kent, het is meer een ervaring die ik met je wil delen. Tenminste, eens vragen of jij dat ook hebt. Je kent dat wel, dat je enorm toeleeft naar een goede uitslag van een tentamen.
Ja.
Overgaan vroeger, eindexamen. Je hoopt dat het goed gaat.
Hè? Ja, ja, oké. Okay,
Nou, als dat gebeurt, dan zal ik wel zo ongelooflijk blij zijn.
Oh, ja,
en zo een springgat in de lucht. Ja. En, ik heb eens een rechtszaak gehad die misschien wel 3, 4, 5 jaar geduurd heeft. Wat volstrekt de onzin was, maar waar ik maar niet van afkwam. En op een gegeven moment met vlag en wimpel, zeg maar, die zaak gewonnen.
Ja.
Maar toen was ik er eigenlijk helemaal, toen eindelijk het vonnis kwam, was ik er niet blij mee. Want dan, eigenlijk heb je dat allemaal al opgesoupeerd in die tijd daarvoor, met stukjes en beetjes. Nou, ik had zo'n ervaring, dat gaat toch over iets anders dan een tentamen. Ik had zo'n ervaring met nog 1 keer over mijn ziekte.
Ja, natuurlijk.
Het ziekenhuis of iemand namens het ziekenhuis belde om te vertellen dat het weefselonderzoek was geweest, hè, naar aanleiding van de operatie. Goed, nou, helemaal niets gevonden. Gefeliciteerd, meneer Dupri, u bent schoon.
Zo.
Of om met de chirurg te spreken, u bent klaar.
Ja.
Dus er zijn wel wat herstel dingen nog nodig. Maar op zich, om het maar uit te spreken, geen kanker.
Fantastisch.
Dan zou je toch, kijk, ze hadden ook kunnen zeggen wel.
Ja, natuurlijk.
Had ook gekund.
Maar iedereen om jou heen schiet in de taartjes, alleen jij zelf.
Alleen ik zelf, nee. Ik neem mezelf enorm kwalijk, maar je begint het al meteen. Vanaf het moment dat het gezegd is, begin je het al gewoon te vinden. Alsof je er recht op hebt, alsof het natuurlijk zo is.
Maar wat,
heel ingewikkeld
wat ik
is
van
dat.
Afstand zie, is dat je natuurlijk dat je heel erg ziek bent geweest, maar dat het zich in een ongelooflijk korte periode heeft afgespeeld allemaal. Maar is dat misschien ook dat je toch in staat bent geweest door de kortheid van die periode om het op een bepaalde manier te ontkennen, of niet?
Ja, nee, dat zeker. Dat zeker. Dus op een gegeven moment geloofde ik niet meer dat het allemaal wel goed zou komen.
Ja. Maar gelooft u wel dat je zo ziek
90%
was?
Ja, 90% van de tijd. Soort 90% van de tijd was ik echt maar alleen optimistisch en ontkennend. En ergens aan het eind ging het natuurlijk wel, ging het wel mis. En dat ik, god, dit gaat niet helemaal goed, geloof ik. Ja. Maar uiteindelijk komt dit dus min of meer goed.
En ik weet dat ik je deze vraag al eerder gesteld heb, maar ik vind het een relevante vraag. Is dat dan gewoon weer de oude Martin? Of heb je het idee van, er is nu toch wel een teken gezet of een litteken gezet, waardoor ik na die periode anders in het leven sta dan daarvoor?
Nee, dat weet ik nog niet. Nee, daar kan ik geen antwoord op geven. Ik zou het niet weten. Ik verbaas me erover, dat is wel een goede vraag op zich, want dat is eigenlijk hetzelfde antwoord. Ik verbaas me over de ondankbaarheid die je bij jezelf hebt.
Ja.
Dat je niet, helemaal buiten jezelf bent van vreugde. Of dat je zegt, nou, ik ga mijn leven heel anders. Precies. Ik sta voortaan heel anders in het leven. Het doet mij, nu jij het vraagt, het doet mij enorm denken aan vroegere verhalen uit de Bijbel. Tenminste, vroeger zoals wij dat voorgeschoteld kregen uit het Oude Testament ook. Met profeten en zeg maar helden uit de Bijbel.
Ja.
Die dan aan God beloofden, als u dit doet, dan zal ik altijd.
Ja, ja, ja,
en het was nog niet gebeurd, of dat is totaal vergeten natuurlijk. Het is een wonderlijk, hoe zeg je dat? Een wonderlijke eigenschap van mensen.
Ja. Ja, ik wacht op jouw vraag, hè?
Je gaat niet uit jezelf vertellen dat
nee,
jij iets hebt meegemaakt.
Nee, misschien na 49 afleveringen weet jij nu dat je moet vragen.
Zeg
heb
maar,
jij nog
Martijn, heb jij nog wat meegemaakt?
Nou, ik wou het even niet over niet kwaaltjes hebben, maar
49, even terzijde.
Ja, dat is aflevering 49.
Doe mij nog iets voor de 50ste dan.
Nou ja.
Goed.
We gaan even over nadenken. Ja. Het zou leuk zijn als dat uit ons 1000-koppige publiek komt natuurlijk. Maar,
ja.
Martijn, ken jij het woord remontada?
Nee, schiet mij niet.
Nee, ik kon het wel een klein beetje herleiden. Maar eigenlijk sinds gisteren heb ik het opgezocht. Als ik vertel wat het is, weet je ook waar mijn meegemaakt over gaat. Remontada is een krachtig Spaans woord dat gebruikt wordt wanneer een schijnbaar kansloze club zich heruitvindt en een glorieuze overwinning behaalt.
Nou. We gaan het toch hoop ik niet over Ajax hebben.
Nee, we gaan het niet over Ajax hebben. Had ook gekund. Nee, we gaan het over het elftal van mijn zoon David hebben. ASV De Dijk, een club met historie uit Amsterdam-Noord. Prachtige locatie aan de Schellingwouderdijk. Nou ja, je weet dat ik daar coach van ben. Nou ja, coach, ik mag een beetje meelopen. En ik geloof dat ze nu 7 of 6 wedstrijden gespeeld hebben. Allemaal met zware cijfers ervan af. Het zijn ontzettend aardige jongens. Maar ze staan stijf onderaan met nog een andere ploeg die ook nog 0 punten had. En afgelopen zondag speelden ze tegen die ploeg. En om je een idee te geven hoezeer dit ze de boys bezig hield. Ziggy, de moeder van David, had David gebeld. Zondagochtend toevallig. Ze had geen idee van die wedstrijden. En David had gezegd, nou, ik heb bijna helemaal niet geslapen vannacht. Waarop Ziggy vroeg, maar waarom dan niet? Ja, we spelen tegen die andere ploeg die ook 0 punten heeft. Kan je nagaan. Dus het was
zenuwachtig.
Echt, die hele ploeg, die waren verschrikkelijk zenuwachtig. Maar het is gelukt. Uiteindelijk, het werd ook nog spannend. Nou ja, goed, de uiteindelijke uitslag was geloof ik 5-4 of zo. Maar ze hebben dus voor het eerst gewonnen.
Kijk,
en dat is voor hun natuurlijk heerlijk. Maar ook
dus
voordat...
dankzij de komst van een nieuwe coach natuurlijk.
Nou, ik heb me wel iets duidelijker met het wisselbeleid bezig gehouden. Dat heb ik al tegen je gezegd. Hè? Want dat is wel een interessant ding. Kijk, het zijn ontzettend lieve vrienden van elkaar. Dus je gaat niet zomaar zeggen van, nou ja, jij voldoet niet, kom op Jantje eruit, putje erin. Aan de andere kant willen ze ook winnen. Dus op een gegeven moment denk je van, ja, maar die jongen, die staat er al de hele wedstrijd in. Ja. Maar die hebben we hard nodig als ik die nou omwissel. Dus ik had nu een beetje voor het tweede gekozen. Nou, ze hebben gewonnen. Wat voor hun heel fijn was natuurlijk, maar ook voor dat handjevol elke keer weer meereizende supporters. Dus echt aandoenlijk. Combinatie van vriendinnen en vrienden en familie. En één opa is erbij, die komt elke keer. En nou ja, ik weet het niet, hè. Dat had ik je volgens mij al verteld. Ze hadden beloofd dat als een paar jongens hadden beloofd dat als ze winnen, dan tatoeëren we de datum van de overwinning tatoeëren we op mijn lijf. Ik vraag me af of dat gaat lukken. Maar de band is in ieder geval gebroken. En ik vind het ook gewoon leuk om te zien dat er inderdaad ook steeds beter gevoetbald wordt.
Ah, leuk.
En als je het leuk vindt, kun je dat ook volgen. Want ze hebben een eigen Insta-pagina. Vind ik ook echt hilarisch. Want iedere zondag doet dus een van de jongens verslag van de wedstrijd op een hele leuke manier. En ik zal het ook nog in de show notes zetten. Maar dat is ASV De Dijk, _ zondag 3.
Wij zijn ASV De Dijk, ASV De Dijk. Wij zijn ASV De Dijk, ASV De Dijk. Wij zijn ASV De Dijk.
When you still love me, when you still feed me, when I'm 64.
Hé, hey Martin, je hebt vast gevolgd een week geleden of zo op het journaal. Een school in Zeist, het Jordan.
Ja.
Nogal close banden met het Utrecht Conservatorium. Dus ik ken die school ook weer goed. Maar die hebben magister op slot gezet voor de ouders. En toen moest ik aan jou denken, omdat ik dacht, was het nou niet zo dat jij al veel eerder hier een item met een school over had, over dat magistergebruik?
Ja.
Hoe zat dat?
Ik denk dat het ingevoerd werd toen, tenminste op de school van de kinderen, toen Joram 15 was. Dus iets meer dan 20 jaar geleden. Heb ik toen al direct per omgaande het wachtwoord teruggestuurd naar school met een protestbrief erbij. Die kinderen moeten verdomme leren zelfstandig te worden en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen acties. En niet een vader en moeder hebben die de hele tijd over hun schouder meekijkt.
Want voor die enkeling die luistert en die niet weet wat magister is, op dat volgsysteem kun je eigenlijk de cijfers bekijken, de aanwezigheid.
Ja, het is verschrikkelijk. Nu zie ik weer, ik wist niet, dat was ik al vergeten, maar je kunt ook zien of ze hun huiswerk hebben gemaakt.
Precies.
En sinds kort, omdat die leerlingen de telefoon uit hem staan, zien de ouders eerder dan zij wat de uitslagen van, of wat de resultaten zijn van proefwerken en toetsen.
Ligt er natuurlijk wel een beetje aan hoe ouders daarmee omgaan, maar in principe kunnen ze 24 uur per dag kunnen ze bij de gegevens van hun kinderen.
Ja, wat dus blijkbaar, maar goed, jij bent de leraar, dus graag jouw mening, maar ik geloof wel dat dat een enorme stress en druk geeft aan die leerlingen.
Dat is ook hoe het in het journaal verscheen. Hè? Dat was ook waarom ik dacht ik wilde met jou over praten. Want er is volgens mij wel meer aan de hand dan dat het die leerlingen druk geeft. Maar in ieder geval, ze gaan dat nu. Het is dan wel weer tijdelijk. Hè? Dus dan gaan ze na afloop gaan ze
twee,
kijken.
2-3 maanden geloof
ik. Ja, precies. Maar jij was daar dus eigenlijk al heel vroeg bij. Maar hoe werd erop gereageerd?
Nou, niet zo positief. Men vond dat ik zeurde en het was toch goed en zo. Dus het werd niet serieus genomen en dat kan me ook iets bij voorstellen. En je moet natuurlijk wel bedenken, wij hadden de eerste twee kinderen die daar op school zaten. Ja, die leerden ook fantastisch gemakkelijk. Dus je kunt ook zeggen, als het een 4 was, was het ook hun eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
Nou
ja,
dus ik weet niet hoe dat in het algemeen, hoe het in het algemeen is.
Wat mij betreft gaat het vooral om de verantwoordelijkheid. Ja. Ik denk, je zou die pubers toch het recht moeten gunnen om zelf te bepalen wat ze zeggen en misschien nog meer het moment waarop ze het zeggen.
Ja, nou ja,
als ik me onvoldoende thuis kom met mijn pa of mijn ma stront zag rijden, dan denk ik, nou, dan wacht ik wel even, dat doe ik wel even op een ander momentje of zo.
Nou ja, toevallig staat vandaag een soort vervolg in NRC op dat verhaal, waarbij zo'n meisje van 15 zegt, ja, ik vind het prima, want nu heb ik de mogelijkheid om een herkansing te doen. En dan zeg ik tegen mijn ouders, nou, ik heb bij de herkansing een 6 of een 7 gehaald,
natuurlijk.
Maar het was eerst een 4.
Ja.
Maar dat hoef ik dan niet meteen, eerst die 4, dan die hele paniek over je heen.
Misschien kun je zelfs die 4 wel helemaal weglaten. Ja. Het gaat toch om het eindcijfer?
Ja.
Ja, dat vind ik ook. Nou, het enige wat ik er als
maar
docent...
Maar ACL, de school waar jij les gaf?
Ja, het ACL had een tussenvorm volgens mij. En dat is dat aan de leerlingen... Nou weet ik niet meer of het voor alle leerlingen gold. Maar in ieder geval de 18 jaar en oudere leerlingen, die waren er ook. Die mogen zelf bepalen of magister opengezet wordt voor de ouders. Maar eigenlijk zou je natuurlijk willen dat gewoon een derde klasser ook kan zeggen, ik wil dat niet.
Ja, nee, wettelijk gezien was dat noodzakelijk. Dus we hebben Joram is geloof ik 18 geworden op de middelbare school. Dus die moest tekenen dat hij het niet goed vond dat zijn ouders gingen zien. En de ouders moesten een briefje sturen dat ze daarvan op de hoogte waren.
In de eerste plaats ben ik wel benieuwd hoe groot het aantal ouders is, wat er ook zo over denkt. Want ik weet wel dat er op het ACL als mentor, dat er een heleboel ouders ook naar mij toe kwamen. Of tijdens spreekavond, die zeiden, ja, maar wij kijken eigenlijk nauwelijks op magister, heel af en toe. En kijk, als docent, maar dat is een hele praktische reden die in het niet valt bij deze veel grotere vraag, hoor. Als docent vond ik magister in zoverre prettig dat als je magister niet doet, dan moet je eigenlijk weer terug naar de rapporten. Want je moet eens in de zoveel tijd natuurlijk wel. Nou, dat is voor een vak als muziek. Ik zal alle technische details besparen. Maar voor een vak als muziek is dat echt rampzalig.
Ja, want
dan valt er een week uit en dan kan je een proefwerk niet geven. En met dat magister had je dus een doorlopende cijferlijn.
Ja,
dus
want hoe heet het? Dat scholieren die zich ook altijd bezighouden met eindexamen, scholierencollectief.
Oh, het laks.
Het laks. Ja. Die pleit dus voor weer teruggaan naar in ieder geval periodieke rapporten of rapportages.
Nou ja, ik denk dat,
met tafeltjesavonden.
Nogmaals, ik denk dat de praktische ongemakken van het becijferen. Ik vind sowieso dat er veel te veel cijfers gegeven worden. Dus dat zou best wat minder mogen. Maar ik kan me nog herinneren de totale paniek wanneer een docent muziek of een docent wiskunde vlak voor de vergadering al zijn cijfers niet in orde had, weet je wel. Want het moest er dan diezelfde middag nog uit. En dat gaf door magister wel veel meer rust.
Ja.
Maar ik vind het...
Wat mij trouwens verbaast in het hele verhaal, welke ouders denk jij dat... Welke ouders oefenen de meeste druk uit op de resultaten van de leerlingen? Heb jij enig idee?
Nou, waarschijnlijk de gymnasiumouders, als je dat bedoelt.
De hoogopgeleide ouders.
Ja, nee, verbaast je niks.
Men veronderstelt of men verwacht dat die kinderen tenminste het niveau halen van de ouders zelf. En als dat niet zo is, heeft of de school het gedaan, of de leerling is lui. Of, nou ja.
Ja, bovendien heb je die mooie term curling-ouders. Ken je dat? Die dus ook echt alles...
weg willen houden.
Ja.
Maar die kinderen leren natuurlijk... Ik zag trouwens... Klaar met die Klaar van...
Jo, daar heb je ze weer.
Ja, Klaar van Rolf. Ja, Klaar die doet... Rolf heeft iets met het Montessori-onderwijs. Ja. En Klaar doet iets in het Montessori-onderwijs. Die vertelde mij dat de leus, het motto... wat in de hal staat van het Jordan Lyceum... op de heel grote letters op de wand...
Ja.
Leer mij het zelf te doen.
Oh, echt waar?
Leer mij hetzelfde doen. Dat is een van de belangrijkste
Montessori-kreten.
Ja. Ik vond het op de een of andere manier een hele ontroerende tekst.
Zeker.
Leer mij hetzelfde doen.
Zeker.
Zou het dus moeten zijn.
Ja, en dat is ook vanuit die gedachte moet je dat magister natuurlijk ook dichtzetten. Vind ik ook logisch.
Ja.
Dus we vinden allebei wel dat het een goede ontwikkeling is.
Van mij mag het dicht, ja. Absoluut. Nou, te meer omdat, nog even een naschot, te meer omdat ouders ineens fanatiek worden in het volgen van kind op magister. Op het moment dat ze de indruk hebben dat het niet goed gaat. Dus die op zo'n kind wordt dan een soort dubbele druk gelegd, niet alleen vanwege zijn cijfers, maar ook nog die ouders die daar bovenop zitten.
Ja, ik denk wel dat je de docenten, of meer bijzonder de mentoren, beter moet trainen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat je als ouders een jaar lang niks gehoord hebt van zo'n school.
Nee.
En dat dan opeens blijkt dat het helemaal mis is.
Nee, maar kijk, goed. Nu komen weer de anekdotes. Vroeger, toen ik op de middelbare school zat, en mijn vader was een rozenkweker, dus die was verder niet echt geïnteresseerd in dat ik Atheneum deed. Mijn moeder vond dat wel belangrijk. Mm-hmm. Maar al ik had met kerst en Pasen altijd verbijsterend slechte rapporten, omdat ik nooit iets deed. En mijn vader noemde dat, je hebt weer een valsrapport. 1, 2, 3. En vervolgens keek hij mij aan. En mijn vader had niet zo'n geweldige relatie in die tijd met elkaar. En dan keek hij mij aan en zei hij, je weet dat je morgen ook achter op de kwekerij terecht kunt. Hè?
Ja.
Nou, en dan dacht ik, na Pasen, nu moet ik me weer aan de gang gaan. Ja. En dan eindrapporten waren altijd weer fantastisch.
Maar ik kan me nog wel herinneren, mijn ouders gingen volgens mij wel met z'n tweeën naar die gespreksavonden.
Ja.
Die er trouwens nu nog steeds zijn, maar ja.
Mijn vader is wel eens teruggekomen dat ik van zo'n gespreksavond dat ik dacht, dit wordt verschrikkelijk. En die man gaat vertellen dat ik er nooit ben of er niks doe en zo.
Ja.
Dit wordt vreselijk.
Je was altijd bang voor je, had
ik ook. Dus die kwam mijn vader, kwam binnen, rende voorbij, deed de klep van de buffetkast open, schonk zich een borrel in en riep toen naar mij dat jullie met zulke idioten de hele dag moeten optrekken. Is toch verschrikkelijk?
Oh, dan was hij ook wel een voorloper van de huidige stand van de ouders. Ja.
Ja.
Grumpy, het chagrijn van Martien.
Ja, nee, jij weet het wel. Die maxima, dat is ver, ver over mijn tolerantiegrens heen. We hebben het over...
Over onze maxima hebben we het.
Onze maxima, ja, daar word ik al een beetje misselijk. Maar oké, we hebben het over onze maxima.
Ah, je gaat oranje besje.
Nee, ik helemaal niet. Nou ja, ik ben niet zo tegen de monarchie als ik misschien wel zou moeten zijn. Maar ik ben wel erg tegen de oranjes. En overtreffend daar nog bij maxima. Nee, mijn god, hoe is het allemaal zo? Hoe hebben we zo ver kunnen zakken? Hoe kan het dat deze op zich vriendelijke, denk ik, maar toch buitenlandse, niet van Hollandse afkomst zijnde dame, ineens onze koningin is geworden.
Maar qua populariteit trekt zij de hele Oranjes uit de modder, volgens mij.
Ja, 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 maak het nog even erger dan het is. Ja. Nee, het is natuurlijk verschrikkelijk. Kijk, in 2002 is ze getrouwd met Willem-Alexander. Niks op tegen, allemaal leuk voor ze. En toen heeft zij, begrijp ik, ook nog de titels gekregen: Prinses der Nederlanden en Prinses van Oranje-Nassau. Tot zover eigenlijk niet zoveel aan de hand.
Nee, gebruikelijk zelfs, toch?
Ja, ze is dat ook. En ze is dat nog steeds. Dat zal nou misschien iedereen wat verbazen, maar ze is nog steeds gewoon Prinses der Nederlanden en Prinses van Oranje-Nassau. Maar in 2011 ontstond een discussie in het parlement. Wat nou als Willem-Alexander, dat was naderhand in 2013... maar wat nou als Willem-Alexander koning wordt? Wordt zij dan koningin? Nou, daar waren eigenlijk alle linkse partijen, met uitzondering van de SP, op tegen.
Want staatsrechtelijk klopt dat natuurlijk niet.
Nee, we hebben een monarchie. Het is het Koninkrijk der Nederlanden. En het is toch een beetje ongebruikelijk dat je in een koninkrijk twee koningen zou hebben. Dus dan heb je en Willem-Alexander en Maxima. Dat kan dus ook niet. Vandaar dat we wel koningin Beatrix hadden, maar prins Klaus en koningin Juliana en prins Bernard, prins gemaal meestal zelfs. Dat, goed, dat was gebruikelijk. Maar ja, toen vond toch een deel van de Kamer, CDA en VVD voorop, dat als ze gingen trouwen, dan, of nee, sorry, als Willem-Alexander koning werd, dan moest zij maar koningin worden.
Een soort cadeautje.
Ja, maar op zich, staatsrechtelijk kan het niet. Nee. Dus toen hebben ze daar eens diep over nagedacht. En toen zeiden ze, nou weet je wat, dan ze blijft gewoon Prinses der Nederlanden. Dat is ze dus ook nog steeds. Maar dan duiden we haar aan, zo heet dat in Den Haag. Je mag haar noemen koningin Maxima. Dus niet koningin, niet Maxima, koningin Maxima. Ik riep toen al, dat gaat fout, dit gaat helemaal fout. Maar helaas was het toen meneer Pechtold, die zelf ook diep in allerlei huwelijk shit en narigheid zat op dat moment. En die zei, ja, maar als zij geen koningin wordt, dan kan ik het niet meer uitleggen aan mijn dochter van 8... waarom onze koning geen koningin aan zijn zijde heeft. Hmm. En vervolgens is toen gekozen voor de variant die wij al jaren hadden. Met, volgens mij is het Willem III en die is getrouwd met Emma. Dat werd koningin Emma.
Oh, toch ook, ja, ja,
ja. Ja, omdat in het bewustzijn van mensen leefde toen, en je mag toch hopen dat dat niet meer zo is tegenwoordig, als je een koning hebt, dan is de koningin minder.
Daar hangt de koningin aan, ja. Ja,
ja, ja. Andersom kon dat niet. Je had koningin Juliana. Nou, als je koning Bernard had gemaakt, denk ik dat het inderdaad dat het allemaal wat moeilijker te volgen was. Maar in dit geval is daarvoor gekozen. En wat mij betreft, dus om volstrekt verkeerde gronden, zitten wij nu opgescheept met koningin Maxima. Tot ook daar zou ik nog mee kunnen leven. Maar waar het fout gaat, is dat zelfs het NOS-journaal en allerlei gekken zoals Ivonie het consequent hebben over de koningin droeg vandaag dit, de koningin opende vandaag dat. We hebben verdomme niet eens een koningin.
Nee, ik snap je punt. Weet je, wat ik dan al interessant vind, zou ze daar nou zelf om gevraagd hebben? Zou ze gezeurd hebben bij Willem-Alexander, ik wil wel koningin zijn?
Ik bedoel, ja, goed. Het verhaal is dat twee hofdames al ver voordat Willem-Alexander en Maxima elkaar ontmoeten, zijn de twee hofdames afgereisd naar New York en hebben haar Nederlandse les gegeven. Dus ze wilde,
ze was van tevoren geselecteerd.
Ja, ze wilde wel graag. Okay. Dus ik denk wel dat ze er zelf, en als je daar zelf om gevraagd heeft, en als je bijvoorbeeld kijkt op de website van het Koninklijk Huis, dan zie je daar ook consequent de hele tijd staan koningin Maxima dit, koningin Maxima dat. Het wordt erin geramd. Die hele Maxima, hoe populair ze ook is, ze wordt ons als koningin door de strot geduwd.
Ja, en koningin Maxima mag wel, maar onze koningin en de koningin, dat
nee,
komt.
Als we een, blijft mijn tekst, als wij al een koningin hebben, dan is dat Beatrix.
Juist.
En als ze doodgaat, dan is ze ook weer koningin Beatrix. Maar
vindt een duidelijk verhaal.
Ja.
Dank.
grumpy old man.
I've seen this one before.
Grumpy old man.
Oh, I've been on the floor.
Grumpy old man.
This is how I dance.
Grumpy old man.
Where are my...
Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martien.
Vandaag de brief van maandag 11 november.
Hi pap. Verantwoordelijkheid is een thema waar ik veel mee bezig ben. In mijn werk zie ik steeds meer mensen die worstelen met verantwoordelijkheid. Ze hebben bijvoorbeeld zo weinig aandacht gekregen als kind dat ze continu op zoek zijn naar iemand die ze zegt dat ze het goed doen. Dat het klopt wat ze denken. Dat het klopt wat ze voelen. Of er is juist bijvoorbeeld zo beschermend met ze omgegaan dat ze evenveel bevestiging nodig hebben in het leven, omdat ze niet gewend zijn dat het leven ook rauw en onzeker kan zijn. Ja, beide hebben echter weinig geleerd om te voelen dat ze oké zijn. En dat de ander oké is. Ze hebben niet geleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gevoel, hun eigen gedrag. Wanneer je ervan uitgaat dat jij zelf oké bent en dat de ander ook oké is, dan is het ook veel makkelijker om te voelen wat jouw verantwoordelijkheid is. We lijken in een samenleving te zijn gekomen waarin we steeds meer neigen naar dat het heel belangrijk is om jezelf oké te vinden, maar steeds minder om ook de ander oké te vinden of om daar überhaupt nieuwsgierig naar te zijn. Hierdoor lijken we ook steeds banger te worden om echt verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor jezelf, maar ook voor dat van degene naast je. Ja, natuurlijk ben je enkel verantwoordelijk voor jouw geluk en niet voor een ander of een ander dat voor jou. Evenmin als dat je verantwoordelijk bent voor het ongeluk van de ander of hij voor dat van jou. Maar is het niet ook verantwoordelijkheid nemen om eens echt te voelen hoe je ergens over voelt en denkt? En dat echt in contact te brengen met de ander door een gesprek aan te gaan. Of te zorgen dat er verbinding is met bijvoorbeeld je buren door af en toe een kop koffie te drinken. Maar ook door goed voor jezelf te zorgen. Door eens aan te geven wanneer het even te veel is en je die propvolle agenda gewoon eens leegruimt. Of juist hulp te vragen wanneer je merkt dat het even te veel is. Het beangstigt me hoe belangrijk het is om jezelf oké te vinden, maar hoe weinig oké het nog is om echt nieuwsgierig te zijn naar een ander. En ook de ander oké te vinden. Of om echt uit te spreken hoe je ergens over voelt. Zonder dat je dat meteen bij de ander neerlegt. Maar echt verantwoordelijkheid te nemen voor wat jij voelt en denkt. Om op zoek te gaan naar verbinding. En om ook daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Wat denk jij, pap? Is dat inderdaad over de tijd heen veranderd? Of voel ik dat meer doordat ik ouder word? Kus.
Om bij het laatste te beginnen, Marijn, bij je vraag. Is het nu anders dan een aantal jaar geleden? Ja, zeg maar voor het gemak, 50 jaar geleden tot een jaar of 10, 15 geleden leefden we vreemd genoeg veel meer in onze eigen bubbel. Je ging om met je eigen mensen binnen de zuilenmaatschappij die we hadden. Dus er was niet zo ontzettend veel interactie over, ik denk ergens anders over dan de buurman. Want de buurman hoorde ook bij dezelfde kerk of bij dezelfde politieke partij. En tegenwoordig leven we wat dat betreft veel meer door elkaar heen, of er zijn veel meer individuele meningen en verschillen van mening. En ik denk dat je gelijk hebt dat... moet ik aan Martijn vragen nu. Ik denk dat je gelijk hebt dat we onze mening, anders dan in de 70er jaren, niet meer zo uitspreken. We zijn daar veel voorzichtiger in geworden. Of ik denk zelfs dat we het niet meer doen. We nuanceren alles weg.
Nee. Ja, ik moet even schakelen, want we luisteren allebei die brief voor het eerst. Ik ging aan op iets anders, namelijk. Ik denk toch wel dat ik mezelf een verantwoordelijkheidsslachtoffer kan noemen. Omdat ongetwijfeld goed bedoeld, maar ik geloof dat mijn ouders ons veel te vroeg opzadelden met dat verantwoordelijkheidsgevoel. Op momenten dat je als kind nog behoefte hebt aan een duidelijke externe iemand die bepaalt dit is wel goed en dit is niet goed. Werd bij ons bij wijze van spreken alles al meteen bediscussieerd. En je moest met argumenten komen enzovoort. En je moet ook een beetje denken aan dat...
Verantwoordingsslachtoffer.
Ja. Die spotprint van Peter van Straten... waarbij zo'n sullige, duidelijke, niet goed functionerende onderwijzer... voor een klas staat in zijn spijkerpak... Je ziet bij wijze van spreken alles door de klas vliegen. En dan staat dan als tekst onder... Jongens, als jullie mij een lul vinden, moeten jullie het echt zeggen. Weet je wel? Ik weet niet precies hoe ik daarop kom, maar dan vind ik weer een beetje hetzelfde beeld. Dat je die leerlingen daar verantwoordelijk voor maakt. Ik heb een hele nare vakantieervaring met... toen ging Ziggy voor het eerst mee met vakantie met een aantal vrienden van mij.
Ja.
En het was duidelijk dat Ziggy, die had het niet naar de zin. Die had het niet naar de zin naar die, met die vrienden of wat dan ook. En dat heeft mijn vakantie ook volkomen bedorven. En eigenlijk heb ik dat zelfs op het moment dat ik aan iemand vraag... ga je mee naar een leuke film? Dan voel ik me verantwoordelijk. Weet je wel, ik zit in mijn ooghoeken te kijken of die ander het wel leuk heeft. En dat mag natuurlijk, dat hij het niet leuk heeft. Maar ik snap niet waarom ik dat dan mijn verantwoordelijkheid voel. En dat verwijt ik eigenlijk mijn ouders. Ik denk, ze hebben hem te vroeg... hebben ze me dat ingepeperd, die...
God, je legt
dat je verantwoordelijk bent.
Je legt wel de bijl aan de opvoeding. In ieder geval die van mij en van Marian.
Ja.
Ja, wij hebben goed, die hebben, ik heb dat wel eens vaker tegen je gezegd, maar wij hebben onze kinderen opgevoed met maar twee regels.
Ja.
Daar ben ik altijd heel trots op geweest. En we hebben ook nooit, voor zover ik me herinner, nooit echt gestraft. Of, nee, daar deden wij niet aan. Moet je ook het geluk hebben dat je kinderen hebt waarbij dat niet hoefde. Maar de twee regels waren, wees verantwoordelijk voor je bent verantwoordelijk, wees verantwoordelijk voor je eigen daden. Dat was één. En twee, wees een ander niet tot last. En over die tweede regel heeft onze schoonzoon Rickert wel eens tegen mij gezegd, ja, je wordt bedankt. Ik ben nu al jaren bezig om Marijn van dat syndroom af te helpen. Ja, dat ze niemand tot last mag zijn.
Dat snap ik wel.
En jij komt nu gewoon even vrolijk met verantwoordelijkheidsslachtoffer.
Nou ja, ik vind verantwoordelijkheid nemen voor je daden heel goed. Zo hebben wij onze kinderen ook opgevoed. Alleen ik ben geen psycholoog, maar ik denk dat je daar ook te vroeg mee kunt beginnen.
Ja,
dat het een structureel gevoel van onveiligheid geeft. Als je meteen al op je zesde gewezen wordt op je eigen verantwoordelijkheden. Die weet je gewoon nog niet. Die moet je eerst leren.
Nee, dat weet ik ook. Ik weet niet of we er zo vroeg bij waren, hoor. Maar dat is inderdaad, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Maar op zich, kijk, ik vind Marijn, om nog even de brief in te gaan. Marijn, je gaat wel heel ver in... dat je ook verantwoordelijk bent voor inderdaad een derde. In ieder geval, ik weet niet of je dat nou bedoelt... ook om het enigszins te nuanceren... maar je bent er in ieder geval verantwoordelijk voor dat er verbinding is.
Dus
door koffie te gaan drinken bij de buren. En dat vind ik nogal wat. Dat is mij tot een paar jaar geleden... ik ben natuurlijk ook geen mensenmens... maar dat is mij tot een paar jaar geleden ook echt niet gelukt... om contact te maken met de buren. Dat heb ik nog nooit gedaan.
Nee, en bovendien is het natuurlijk de vraag van... als het nou niet lukt, hoe streng ben je dan? Hè? Als je dan denkt van... ik ben verantwoordelijk, dus is het mijn schuld.
Ja.
Dat is een beetje wat er bij mij heel vaak mis is gegaan. Zelfs als docent, hè?
Ja, ik moet eerlijkheidshalve zeggen... met het voorbeeld van iemand uitnodigen voor bioscoop... en dan gaan kijken of hij wel een leuke avond heeft.
Ja.
Mijn eerste reactie is... maar dat ben je toch ook? Je bent toch ook verantwoordelijk daarvoor? Dus dat is inderdaad wel fout, ja.
Ja, ik vind het ook... aan de ene kant vind ik het een mooie term... en ik herken het, wat die opvoeding betreft, vind ik ook. Wij hebben bijvoorbeeld onze jongens... met name Ziggy... heeft ze heel duidelijk ingegeven hoe je dat doet naar meisjes toe. Maar goed, dan waren ze natuurlijk al wat ouder. Eerste seksuele contacten. En ik denk dat ze daar heel blij mee zijn. En ik denk dat de meisjes daar ook heel blij mee zijn. Maar het is ook een gevaarlijke term, vind ik. Want je legt wel heel veel verantwoordelijkheid, schuldgevoelens
bij
het kind. Ja.
Tegelijkertijd, dat gaat niet meer zo over het kind, is... was het voor mij een nieuw inzicht in je brief... dat je ook verantwoordelijk bent om voor jezelf duidelijk te krijgen... wat je nou daadwerkelijk vindt en voelt. Te gemakkelijk Ik zeker in ieder geval. Te gemakkelijk denderen je daar nog wel eens overheen.
Ja, ja, dat is ook waar.
Laat maar even zitten. En ik vind dat wij, ik weet niet, we moeten het daar nog eens een keer over hebben. Over het, zeg maar, het betoog van Sander Schimmelpenning.
Over dat, de domheid, ja.
Ja, ja, een vreselijk ongelukkige term vind ik. Maar zijn betoog is mede dat we het maar laten gebeuren. We gaan er niet tegenin. We zeggen niet, kom op, dit klopt niet. Kom op, wat is dit voor iemand die geleerd heeft? Mm-hmm. Een ontzettend domme opmerking. Hoe kun je de wetenschap ontkennen? We doen het niet. We gaan er omheen.
Ja.
En ja. Dus echt uit te spreken hoe je je voelt. Nee, ik zie dat niet meer zo gebeuren op dit moment. Daar zouden we wel eens iets aan kunnen doen, ja. En dat je daarvoor verantwoordelijk bent, ja, voor je eigen daden dan wel.
Ja, de andere kant van verantwoordelijkheid kan natuurlijk nonchalance zijn. En dat is dan weer een hele andere, maar dat zie ik dan bijvoorbeeld bij David. Die is geloof ik 3 of 4 keer zijn paspoort kwijtgeraakt. De vierde keer is dat niet meer leuk, hè, want dan krijg je hem niet zomaar.
Nee.
Maar we hebben al zo vaak gehad dat we op vakantie zijn, dat we dan in het vliegtuig zitten en dan zie ik David opeens paniekerig naar zijn jas grijpen. Dat je denkt van ja. En dat vind ik dus ook, vind voor hem ook sneu, maar ik vind ook een soort nonchalance. Ik bedoel, als ik met jou op reis ga, dan zorg ik voor mij, maar ook voor jou, dat ik mijn spullen in orde heb. Weet je
maar
wel.
Ja, daar heb je toch wel een beetje een... Ik bedoel, is niet zo'n gelukkig voorbeeld voor mij, want ik weet hoe in paniek jouw vader raakte.
Ja, mijn vader, ja,
op het moment
ja,
dat jullie op vakantie gingen en de paspoorten weg waren.
Kunnen we ook nog eens een hele leuke verhaal over. Ja, ja, maar dat was ook een totale chaos, dat klopt.
Maar het verhaal gaat, ik kan het toch niet laten. Het verhaal gaat dat het ooit is, zo ver is uit de hand gelopen, dat hij zo in paniek was, dat je moeder een emmer water over hem heen gegooid heeft.
Ik kan me niet meer herinneren, maar het verbaast
me niet.
En toen
waren de paspoorten gevonden en toen zei Heike, die zei tegen jouw vader, sorry Bram voor het water. En toen zei jouw vader, water?
Maar ja, als iemand de paspoorten gaat zoeken in de spoelbak van de wc, dan is het misschien toch tijd om in te grijpen.
When I'm 64, when I'm 94.
Ja, nou, tijd voor het lied, lijkt me.
Ja, leuk. Hoogtepuntje altijd.
Ja, nou, we hebben een verrassende componist vandaag. Van de Ketterij. En Van de Ketterij, jawel, die was ooit nog gitarist. Een korte tijd van Shocking Blue.
Oh, echt waar, joh?
Ja.
Die kennen we wel.
Echt waar.
Fameus gitaar.
Ja, in Zeeland is die erg bekend. Zijn bijnaam was ook de Zeeuwse gitaarprins.
Oh, het is gaaf dat Shocking Blue een Haagse band was, grappig genoeg.
Ja, ja. Okay. Maar hij heeft er ook maar heel kort bij gezeten.
Maar we gaan vast niet Venus doen.
We gaan niet Venus doen. Maar wel een door Huub van der Lubbe geschreven lied. Yes.
Jouw held.
Ja. Mijn hart kan dat niet aan. Wat iedereen dan waarschijnlijk weer kent van Frederik Spicht. En ik toevallig een paar dagen geleden erachter kwam. Wonderlijk dat je sommige dingen mist. Dat ze dat in 1998... In 1998 was dat haar inzending voor het Nationaal Songfestival.
Oh joh, echt?
Dat bestond toen nog. En blijkbaar kon je daar toen ook nog liedjes van kwaliteit inzenden.
Ja. En zij zingt het ook prachtig,
Zij zingt
trouwens
het prachtig.
Aanrader dat je even op YouTube kijkt. Ja.
Ja, zeker. Daarnaast, Huub van der Lubbe heeft het zelf niet zo lang geleden ook opgenomen. En dan op de LP Concordia. Moet je maar eens luisteren. Het zijn totaal verschillende uitvoeringen.
Ja, grappig,
en nou ja, wij denken. Ik denk dat jij ervoor hebt gezorgd dat wij vanavond met weer een andere uitvoering komen.
Nou, met z'n tweeën dan toch? Hè?
Ja, nou ja. Ja.
Maar we proberen er wel ons eigen identiteit aan te geven. Dat is ook het leuke.
Ja. Mijn hart kan dat niet aan.
Zo is het.
MUZIEK
jou kan het geen reet schelen. Hoe het met me gaat. Jij kijkt de andere kant op. Als ik je zie op straat. Ik zou beter moeten weten. Ik kan me beter gaan. Ik wil je wel vergeten. Maar mijn hart kan dat niet aan. Niets moet je van me hebben. Niets neem je van me aan. Toch ben ik met mijn liefde niet bij je weg te slaan. Oh, ik heb alles voor je over. Ik wil desnoods wel gaan. Maar dat kan ik wel beloven. Maar mijn hart kan dat niet aan. Mijn hart kan dat niet aan. Mijn hart kan dat niet aan. Ik zou moeten gaan. Maar mijn hart kan dat niet aan. Moet ik gaan of blijven? Ik weet de afloop al. Mijn onbegrepen hart breekt in elk geval. Jou kan het geen reet schelen dat ik doodga van verdriet. Ik glimlach door mijn tranen. Jij doet of je niet ziet. Oh, ik ben aan het proberen me niet te laten gaan. Ik zou hem moeten smeren. Maar mijn hart kan dat niet aan. Mijn hart kan dat niet aan. Mijn hart kan dat niet aan. Ik zou moeten gaan. Maar mijn hart kan dat niet aan. Moet ik gaan of blijven? Ik weet de afloop al. Mijn onbegrepen hart breekt in elk geval. Mijn hart kan dat niet aan.
Nou, dat was het einde van aflevering 49.
Ja, op naar 50.
Ja, wij verheugen ons daar nogal op. Ben erg benieuwd wat er allemaal op ons afkomt. Hey, we hebben trouwens, we zaten in een klein kamertje in Capelle. Ja. Maar dat vind ik eigenlijk wel leuk.
Het is een heel klein kamertje.
Klinkt ook beter.
Is dat zo?
Ja, vind ik wel. Ja. Ik vond het wel gezellig. Nou ja, volkomen overbodige informatie. Tot over 14 dagen.
Zeker.
Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina When I'm 64 Pod. Reageren kan via de mail whenim64podcast@gmail.com.
Heb je dat, Martin?
Ja, dat gaat lukken.